Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 5 januari, de eerste van 2022. Mijn naam is Marijn en aan de overkant van de gang zit Harm in een hok.
Hey Marijn.
En op afstand zit Tony.
Hallo, hallo.
En Floris.
Yo.
Ja, vandaag staat alles in het teken natuurlijk van de grootste technologiebeurs ter wereld, de CES. Die vindt op dit moment plaats in Las Vegas. De grootste persconferenties zijn al geweest, dus we kunnen mooi de balans opmaken. Opnieuw is het natuurlijk een gekke editie, want veel bedrijven trokken zich door corona op het laatste moment terug. Maar via de livestreams is er toch veel onthuld. In deze podcast de krenten uit de pap. En verder natuurlijk onze gouden tips aan het einde van de podcast om je weekend mee door te komen. We gaan beginnen. Ja, Harm, ik begin even bij jou, want jij zit nu in Hilversum, waar het regent buiten. Maar jij had tickets geboekt naar Las Vegas. Dus je zit hier nu gewoon naast mij, aan de andere kant van de gang, in een glazen hok.
Ja.
Hoe voelt dat?
Ja, in het aquarium, ja, dat voelt toch wat gek. Ik had liever, en dat is niet persoonlijk, naar niemand van jullie, want ik heb jullie allemaal heel erg lief. Ik had toch liever in Las Vegas gezeten, maar dan wel in andere omstandigheden, want... Ja, de opkomst van de Omicron-variant. We zitten natuurlijk keihard in lockdown in Nederland. En niemand mag naar zijn werk, behalve als het echt niet anders kan. Ja, en ja, ga je dan naar een beurs waar tienduizenden mensen rondlopen of niet? En in een land waar de Omicron-variant ook om zich heen aan het slaan is. Nou, we hebben dus na overleg met de hoofdredactie en met elkaar besloten dat Erik en ik namens Brighton RTLZ toch niet gaan. Omdat we gewoon de veiligheid van onszelf belangrijker vinden... en tegelijkertijd in de loop van de afgelopen weken tussen kerst en oud en nieuw... waren er natuurlijk al die bedrijven die aan het afhaken waren. Hè. Het begon een beetje met T-Mobile, en toen kwam Amazon... en toen kwam Twitter, Facebook, Google, Waymo, Mercedes. Nou, lijstje werd langer en langer. En als krent op de pap kwam toen het ministerie van Buitenlandse Zaken met... iedereen die uit de VS komt mag 10 dagen even lekker in zelfquarantaine... Nou ja, dan heb je een mooie cocktail die ervoor zorgt dat je zegt, nou, beter niet.
Ja, dus volg je het nu vanaf de bank thuis en vanaf de redactie hier in Hilversum.
Ja.
Veel onthullingen, toch? De een opvallender dan de andere.
Ja.
Laten we beginnen even met Sony. Want ik weet, als je uit Las Vegas, als je daar landt en je komt een beetje op tijd aan... dan kan je nog net die persconferentie van Sony altijd meepikken. Is een van de eerste vaak. Tony, die hadden wel een bijzondere verrassingen.
Ja, bij Sony kwam er een mooie elektrische SUV ineens het podium oprijden.
Wat?
Nou, dat is toch wel, dat verwacht je niet van zo'n bedrijf. Maar ook wel weer een beetje wel, want het was al 2 jaar geleden op de CES-beurs ook dat Sony een andere conceptauto liet zien. Dat was toen een elektrische sedan, de Vision S heette die. Ja, zag er toen ook al heel erg mooi uit. En ja, daar hadden we het idee van, oh, dit laat Sony zien om te laten zien wat ze allemaal kunnen op technologisch gebied. Want Sony maakt bijvoorbeeld camera's, sensoren, allerlei andere onderdelen en chips en noem maar op. Dat kan je natuurlijk allemaal gebruiken in de auto, want de auto wordt gewoon een soort rijdende computer. Dat dachten we dat Sony van plan was met die conceptauto's.
Dat zeiden ze ook, toch? Nu,
ja, dat zeiden ze ook. Want ja, we willen laten zien wat we allemaal kunnen bijdragen. En vergis je niet... Sony is ook gewoon leverancier, hè, van onderdelen zoals camera's, sensoren aan allerlei bedrijven. Het is gewoon een hele grote business voor ze om dat ook richting de automarkt te brengen. Dus ja, in dat licht is het wel logisch dat Sony wel een conceptauto laat zien. Alleen nu die tweede er ineens is, dat is een SUV met plek voor 7 mensen.
Hoppatee.
Ziet er mooi uit. Er zit bijvoorbeeld 5G in. Ondersteuning daarvoor, een heel groot dashboardscherm over de hele breedte.
Ja, niet normaal.
Vaker gezien. Ja, zag er fantastisch uit. Kan je ook helemaal aanpassen aan je eigen stijl. Je kan de geluiden aanpassen. Het geluid wat je hoort als je optrekt, hè, is dat. kan je nog uitkiezen. Ja, dat soort dingen zitten er allemaal in. En er werd ook, er werd ook beloofd van je kan gaan gamen. Want je kan vanuit de cloud PlayStation games gaan spelen op dat scherm in die Sony-auto als die stilstaat. Allemaal natuurlijk best wel leuk. Maar ja, mijn vraag was wel van, wat is dit? Is nou dit nou weer zo'n conceptcar en wat moeten we er verder mee? Totdat de man van Sony op het podium zei van, en we gaan ze ook op de markt brengen. Is het bedoeling? Hey.
Ja, wat ga jij Sony in 2024?
Precies. Sony. Dus Sony heeft een apart bedrijfsonderdeel gaan ze opzetten. Sony Mobility. En daarmee willen ze elektrische auto's op de markt gaan brengen. En het feit dat die eerste versie, die sedan, ook nog netjes naast die SUV stond, geeft toch wel aan dat er waarschijnlijk meerdere modellen elektrische Sony's moeten gaan rondrijden over een aantal rijden. Of een aantal jaar. Dus ja, verrassing.
Maar concreet is het nog niet geworden waar ze te koop gaan zijn, voor welke prijs, dat soort dingen.
Nee, ze hebben nog niet gezegd wanneer en al die andere details zijn er niet. Behalve dan, ja, het is wel teken volgens mij als jij een heel bedrijfsonderdeel ervoor gaat opzetten.
Ja.
Dan is het menens, hè?
Ja, en ik vind het ook wel vet dat het eerste concept er nog steeds is. Want ik vind het een hele mooie elektrische auto eigenlijk. Beetje Porsche-achtig, hè?
Ja. We hebben 2 jaar geleden, toen ik met Erik voor de laatste fysiek op CES was, hebben we dat ook meegenomen in onze video over het vervoer van de toekomst. En toen inderdaad met alles wat we net zeiden. Ja, het is vooral om ervan te leren. Sony kan laten zien wat ze allemaal kunnen. Maar gewoon echt een mooie bak. Gewoon esthetisch een heel mooi apparaat, hoor. Ja.
Ja, en hij zag er ook af uit al toen, hè, voor een concept. Ja. Er zaten eigenlijk geen overdreven toeters en bellen aan, wat vaak het geval is bij conceptauto's. Dit was echt dat je dacht van, nou ja, als hij te koop zou zijn, zou ik hem wel willen hebben.
Mm-hmm. Maar even, het is een techbedrijf, toch? En auto's maken, dat gaat meestal niet zonder slag of stoot. Dus dat is best lastig. Je moet hele fabriekshallen in gaan richten, robots.
Ja, het is een andere business. Maar tegelijkertijd is het ook misschien een beetje, de groeit het naar elkaar toe, hè. Automakers moeten techbedrijven worden, dat merk je ook. Bijvoorbeeld Volkswagen heeft bakken en bakken met programmeurs moeten aannemen om al die elektrische auto's in banen te leiden. Auto's moeten geüpdate worden, waardoor die ED3 vertraging opliep. Dus je kan, ja, weet je, er is expertise aan de ene kant en aan de andere kant. En je kan je afvragen, zijn autobedrijven sneller in staat om een soort half techbedrijf te worden? Of worden die techbedrijven, zijn die sneller om een half autobedrijf te worden? Ja, dat wordt ook weer een interessante race natuurlijk.
Ja, daar ging het op de CES ook wel over. Bijvoorbeeld Amazon, die heeft vanmiddag aangekondigd dat ze de software gaan leveren van de auto's van Stellantis.
Ja,
dat is speciaal. Er zijn veel merken, hoor. Ja. Ja. Opel,
Fiat, Citroën, Peugeot, Chrysler. Al die bedrijven gaan samenwerken met Amazon. Maar je hebt ook allerlei techbedrijven die nu zijn gaan investeren om ook net als Sony elektrische auto's te gaan maken. Ja. Bijvoorbeeld Xiaomi. Dan denk je niet meteen aan auto's. Nou, die steken 10 miljard de komende jaren in de ontwikkeling van hun eerste auto. En natuurlijk weten we dat Google ook werkt aan zelfrijdende auto's al jaren. Van onder de dochterbedrijf Waymo. Die wilden we ook gaan testen, toch, Harm?
Ja.
Helaas is dat dus ook niet doorgegaan. Maar ja, anders had je ons in een zelfrijdende auto gezien.
Ja, ik wil wel de teaser vast plaatsen dat er misschien in de nabije toekomst nog wel wat aankomt qua video's. Maar geen beloftes.
Ja, Foxconn volgens mij ook, toch? Die maken ook gaan ook zelf auto's maken.
Ja, Foxconn die liet onlangs ook de 2 elektrische conceptcars zien. En die willen ze dan gaan maken voor andere bedrijven. Want daar is Foxconn echt heel goed in. Want het is bijvoorbeeld de grootste leverancier van Apple.
Ja.
Foxconn zet al die iPhones in elkaar. Dus de volgende gedachte was, dus Foxconn gaat ook de Apple Car maken. Waarover al jaren geruchten gaan en waar Apple ook al heel lang aan werkt. Nou ja, we gaan het zien, maar het zou niet zo heel vreemd zijn als ze natuurlijk dat uiteindelijk toch gaan doen, Apple, met een auto. Als je ziet dat al die Apple, bedrijven die kant
Apple produceert zelf niks natuurlijk. Apple doet het ontwerp en de hele technische achtergrond, maar de productie wordt inderdaad altijd uitbesteed.
Ja, vlak die ene fabriek die ze aan Trump hebben laten zien niet uit, hè, Floris?
Hey. Dat is waar.
Je vergeet een fabriekje.
Ja, de Mac Pro, de Texas fabriek. Ja, ja.
Nee, maar verder maken ze niks zelf. Nee, dat klopt. Hey, laten we nog even bij Sony blijven, want ze maken ook nog dingen die we wel kennen van Sony. Ze hebben vast nieuwe koptelefoons en oordoppen ook weer gepresenteerd. Of vergis ik me daarin?
Nou,
het blijft angstvallig stil, hoor ik.
Volgens mij
ik weet in ieder geval zeker dat ze een VR-bril hebben gepresenteerd. Dat weet ik
die
wel.
Die wel, dat weet ik wel, ja. Met de, ja. Het is, nou, moet je eens raden hoe die heet, want dat hebben ze nu bekendgemaakt. Het is de PlayStation VR 2. Dus we weten
dat
nu
was
de naam.
Er alleen.
Ja, we wisten al. Ja, je had al een PlayStation VR bril voor de PlayStation 4. Deze wordt voor de PS5. Sony heeft een klein jaartje geleden ook al gezegd dat die bril eraan zou komen. Iets later hebben ze ook de controllers al laten zien. De bril hebben we nog steeds niet kunnen zien, nu ook niet. Maar we weten wel meer. Namelijk weten we dat de bril 4K HDR kan. 2000 bij 2000 pixels per oog. Dus dat is mooi. Dat is een prima, goede resolutie. Lekker hoog.
Heb je dan 4K per oog of heb je dan 4K in totaal?
Nou, het zijn vierkante schermpjes. Dus dan heb je een soort van, ja, je hebt 4K in totaal ongeveer zoiets. Het is in ieder geval, het valt onder... Ja, ja precies.
Het gezegde vierkante ogen ergens van krijgen, blazen ze heel nieuw leven. Ja.
En het kan 90 tot 120 hertz aan, zodat al die games er vloeiend uitzien. Dat is ook fijn. En bij VR moet het ook vloeiender, anders word je al snel misselijk. En die hoge resolutie is ook fijn, anders krijg je het horder effect, waardoor alles een beetje blokkerigder uitziet. Je hebt 110 graden zichtveld. En het leukste is dat er oogtracking op zit. En het heeft twee voordelen. In games is het voordeel dat als jij ergens naar kijkt, dan weet de game dat jij daarnaar kijkt. Dus dan gebeurt daar de actie. Of dan zeggen ze, kijk daar naartoe om iets te doen. Of je bent ergens mee bezig. Dus de context, de game weet al, ik kijk daarna. Dus die knop is iets anders. Zulke soort dingen. En de bril is in staat straks tot de techniek foveated rendering. En dat bootst een beetje na wat er in het echt ook gebeurt als jij ergens naar kijkt. Namelijk, jouw ogen focussen zich ergens op. Dus je kijkt naar je hand, die is scherp. Alles daarachter is wazig. En in je periferie en zo is ook alles wazig. Dat wordt ook nagebootst, zeg maar, met die technologie. En dat werkt omdat die bril weet waar jij naar kijkt. En dan ziet het er en realistischer uit. En het is makkelijker voor de spelcomputer. Want die hoeft dan minder hard te werken. Want alles wat, zeg maar, wazig wordt gemaakt, heeft ook een minder hoge resolutie.
Nu hoeft hij minder hard uit te renderen. Ja. Hey, en ik zie ook in jouw aantekeningen staan, waar ik ook kan kijken, haptische feedback op je hoofd. Ja. Dan moet je me even vertellen hoe dat gaat werken.
Dat, ja, daar ben ik ook wel benieuwd.
Je trillingen op je voorhoofd of zo.
Ja, er zit een trillmotortje in. En ze zeggen dan bijvoorbeeld, als het spannend wordt, dan voel je de hartslag van het personage in je hoofd. Ik moet nog zien of dat leuk is. Maar ik moet zeggen, het zit ook in die controller natuurlijk. De DualSense controller. Straks ook in die dingen. Maar nou ja, wat je in je handen krijgt, voelt realistisch. Misschien is het op je hoofd ook wel leuk. Ik weet het niet. Misschien word je verrast door een ontwikkelaar die er wat leuks mee heeft bedacht.
Oké, maar de bril hebben we dus nog niet gezien. Wanneer wordt die dan verwacht?
Ja, dat is ook nu niet duidelijk. Sony heeft het zelf nog niet gezegd. Analisten verwachten dat die misschien eind dit jaar al uitkomt, als er niks tegen zit. Maar ja, er kan van alles tegen zitten natuurlijk, met chiptekorten en zo. En dan kan hij zomaar eens naar volgend jaar schieten. Maar als hij dan uitkomt, dan is er ook een game om naar uit te kijken al, van Guerrilla, van Horizon. En het wordt ook een Horizon game. Call of the Mountain, wat een originele Horizon game in die Horizon wereld, first person. Veel meer weten we ook nog niet. Maar hij is echt specifiek gemaakt voor die bril en alle technieken die erin zitten.
Mm. Oké. Okay. Draadloos, bekabeld, nee. Want die vorige VR-bril was bekabeld, hè?
Ja, met meerdere bekabels en een kastje ertussen. En dat was echt best wel een gedoe. Deze wordt één kabel, USB-C, wat op zich chill is. Dan kan je waarschijnlijk gewoon zelf nog een hele lange kabel kopen als je... Nou ja, niet kan staan bij je PS5. Maar het blijft wel het grootste zwaktepunt, denk ik. Ja, maar als je draadloos zou kunnen, zou ik het leuker vinden.
Het is toch ook zo dat, zeg maar, als je de rekenkracht... als je al die rekenkracht in een VR-bril wil proppen, wordt het ding toch ook gewoon helemaal niet meer draagbaar?
Nee, precies. Dus maar je hebt ook wel gewoon VR-brillen die je draadloos aan je PC kan maken, bijvoorbeeld. Het bestaat wel.
Oké. Okay.
Dus je kan het wel
doen. Kunnen streamen naar je bril natuurlijk. Ja, precies, de beelden.
Ja.
Maar het is wel echt gericht op games, hè? Die PlayStation VR 2. Ja. Ik had wel verwacht dat ik ook nog wel iets zou horen over Metaverse, hè? Omdat je natuurlijk Facebook moederbedrijf Meta...
PlayStation heeft natuurlijk ooit al PlayStation Home gehad, wat ook een soort van voorloper van Metaverse is. Al die bedrijven hebben het al eens geprobeerd. En ik heb het idee dat PlayStation nu juist denkt, we blijven lekker bij onze leest. We gaan goede games maken.
Ja.
En daar richten we ook alles op die grote niche.
Hey, dan gaan we door naar de tv's. Want die VR-bril, dat duurt dus nog wel even. Maar die tv's, meestal een nieuw jaar betekent een hele lading aan nieuwe televisies. Zijn er nog echt vernieuwingen waarvoor we direct naar de winkel moeten rennen, Tony?
Nou, de allergekste televisie, die zat verwerkt in een conceptproduct van LG, de Media Chair. Daar ga je in zitten. Dat is een kantelbare massagestoel met een OLED-scherm... dat ook kan meedraaien als je die stoel naar achter zet. Probeer het voor te stellen. Dan is het hele apparaat is een soort halve cirkel. Dezelfde stoel en het scherm loopt al helemaal gebogen. Een OLED-tv waar je in gaat zitten en die staat dan precies... de optimale kijkervaring is dan het idee van lekker zitten... en dan ook nog gemasseerd worden terwijl je aan het kijken bent. De ideale stoel voor binge-watchers, lijkt me dat.
Ja, die massagestoel maakt geen geluid natuurlijk. Nee.
Nee, precies. Nou ja, en die gebogen schermen, die zag je wel overal in die presentaties. Hè? Elk bedrijf komt er wel mee. En dit was ook weer een voorbeeld daarvan. LG had ook een gebogen scherm helemaal over een home trainer heen.
Ja.
Zelfs over je hoofd. Dan ben je aan het fietsen en het scherm is ook nog helemaal bijna tot boven je hoofd. Geen idee of die dingen op de markt komen. Maar dat zijn natuurlijk wel, dat hoort bij zo'n beurs. Een beetje de gekke concept dingen. Maar er waren ook gewoon televisies die je gewoon kan kopen. En waarvan alle fabrikanten natuurlijk net als elk jaar zeggen van... maar ons tv heeft de beste beeldkwaliteit. En wij hebben een chip erin gezet voor de beeldverwerking. Die maakt het allemaal nog beter. Ah. Ja, dat heb ik weer allemaal moeten aanhoren. En dan denk je, ja, meer van hetzelfde. Dat was niet zo. Er waren wel degelijk allerlei nieuwe dingen op tv-gebied dit jaar.
Nou, vertel.
Wat mij het meest is opgevallen... is dat Samsung eindelijk de strijd aangaat met LG op het gebied van OLED-tv's. Mm-hmm. LG is de koning van OLED. Al veel jaren maken zij die schermen, ook onder andere voor Sony. En Samsung, die koos er eigenlijk niet voor om OLED te gaan maken. En Samsung die komt nu wel met zijn eigen OLED en natuurlijk heeft het weer een andere naam. We hebben nog niet genoeg tv-termen. Op tv-gebied, je kan micro-LED komt eraan. Je hebt mini-LED. Je hebt gewoon LED. Je hebt OLED. En nu komt Samsung met, de QD-OLED.
Ah. En dat staat voor? Daar hebben ze vast iets voor bedacht.
Ja, Quantum Dot OLED.
Quantum Dot OLED.
Yes.
Oké. Okay.
Ja. Ja,
en is dat een marketingterm of klopt het ook echt, deze
nee,
naam?
Ze hebben echt... we zullen het niet helemaal technisch compleet vertellen hoe het werkt... maar ze hebben wel een andere technologie, gebruiken zij... om blauw licht uit te zenden en dan een deel daarvan groen en rood te maken... en waardoor je dus geen kleurenfilter er meer achter hoeft te gooien of voor hoeft te gooien... met als resultaat dat er minder licht verloren gaat. Dat moet je eigenlijk een beetje onthouden.
Ja.
Ja.
En dat zorgt er ook weer voor dat QD OLED uiteindelijk de nadelen van gewoon OLED niet moet hebben.
Ja.
Dat is wat Samsung beweert. Ja, slijtage en inbranders, hè, dat zijn de bekende OLED-problemen.
En op zich, ze zijn vaak minder fel dan LCD-schermen. Dus mensen die van film kijken houden, nemen vaak OLED. Maar het beste presteert OLED wel gewoon als het wat donkerder is. Weet je, als op een OLED-scherm de zon erop staat... Dan blijft er soms weinig van het beeld over, ja.
Nou, op zich is het dus heel positief dat er concurrentie komt voor LG op OLED-gebied. Ja. Het was wel heel erg vreemd hoe het ging. Want Samsung heeft die tv helemaal niet zelf laten zien.
Nee.
Hoewel ze een enorme lange presentatie gaven... kwam het naar buiten doordat ze een prijs kregen van die CES... Het gebeurt op de CES aan de lopende band... dat worden er Innovation Awards uitgedeeld. Het zijn er misschien wel honderden, Harm. Ik denk... Misschien nog wel meer, maar daar komt wel naar buiten wat voor nieuwe producten er zijn. En daar stond die Samsung QD OLED TV tussen. En het eerste merk dat een tv op de markt gaat brengen met zo'n Samsung OLED scherm is Sony. Om het nog verwarrender te maken.
Ja. Oh, dus niet Samsung zelf dus?
Nee, precies.
Ja, oké.
Okay. Apart, hè?
Ja.
Maar die komen daar later mee. Maar Samsung heeft gewoon besloten om het niet zelf te presenteren, maar het is toch uitgelekt. En het is gewoon een grote move natuurlijk op tv-gebied.
Noemt Sony het dan ook een QD OLED?
Ja.
Oké, okay, dus dat is wel de
echte model. Term. Ja, die hebben één model aangekondigd en die noemen het een QD OLED.
Oké. Okay.
Ja.
Qua innovatie is dat het interessantst, maar voor de gemiddelde consument niet. Als die hele grote schermen wil, dan moeten ze wel weer bij OLED kijken, want daar heeft LG... de grootste OLED-consumenten-tv onthuld. 97 inch. En als je nou denkt, weet je, race naar boven. Ik hoef helemaal geen grote tv. Hebben ze ook de kleinste OLED-tv onthuld. Dus voor iemand zoals jij, Marijn, wel leuk. Want jij houdt helemaal niet van die grote tv's. 42 inch. Is dat klein genoeg?
Ja, het is doable. Ja, zeker. Ja.
Komt in de buurt.
Komt in de richting, ja, zeker.
En goed nieuws ook, want LG is dus leverancier aan andere merken. Dus ook Sony komt met een 42-inch OLED-TV.
Kijk. En ik las ook overal dat, we hebben het net al over die VR-headsets gehad, dat ook weer Samsung LG, zijn toch een beetje de koningen van de CES aan het worden, lijkt het wel. We hebben het heel veel over. Ook inzetten weer op ingebouwde game streaming diensten in de tv's.
Ja, dat is lekker, hè? Ja.
Is dat iets waar jij op zit te wachten?
Nou ja, ik word daar wel enthousiast van, ja. Ik ben fan... Ik ben niet heel snel ergens fan van, behalve dan van een zekere club uit Rotterdam. Samsung en LG, die zetten daar steeds meer op in. En dat is wel interessant, want ja, als je nu wil gamen... Ja, en nu ga ik een beetje mansplainen misschien, maar vergeef me dat dan even. Als je nu gaat gamen, moet je natuurlijk gewoon een console kopen. Doorgaans, kost veel geld. Maar je kunt ook streamen. En wat er dan gewoon gebeurt is, de beelden van een console, die worden gewoon gestreamd naar jouw tv. En daar heb je doorgaans, bijvoorbeeld met Google Stadia, heb je een aparte dongle voor nodig die in je tv hangt. Maar hiermee dus niet meer. In de software van de televisie zit gewoon een programmaatje waarmee je dus kunt streamen. En dat kan je dan, in het geval van Samsung heet dat GameHub. En dat biedt dan ondersteuning voor Google Stadia, de min of meer geflopte streamingsdienst van Google. En Nvidia GeForce Now. Nou, in beide gevallen moet je dan nog wel zelf los spellen kopen als je daar een abonnementje op neemt. Maar je hebt dus verder niks meer nodig behalve een controller en dus een tv waar het op kan. Nou ja, en die LG TV's, die hebben sinds kort al Stadia. Maar dat is best wel tof. Het maakt het gewoon wat makkelijker om te gamen. Het enige in aanloop... Ja, sorry.
Ja, nou ja, ik vroeg me dan af, Google Stadia, Nvidia, gaat uiteindelijk ook de Xbox gewoon verdwijnen naar de tv en de PlayStation?
Ja, nou ja, dat is wel de hoop. Stiekem had ik in aanloop naar CES al een beetje, zeg maar... We hebben de afgelopen maanden wat hints gezien dat PlayStation zou werken aan een upgrade van zijn game streamingsdienst PlayStation Now. Hè, waar je dus ook weer voor een vast bedrag per maand wat games kunt spelen. Ja. Ze willen de concurrentie meer aangaan met Xbox, was het verhaal. Dus ik dacht van, nou ja, CES is natuurlijk wel het uitgemeten moment om dan met een tv te komen, waarin eigenlijk dit zit wat Samsung heeft, maar dan dus voor PlayStation. En ja, dat is dus eigenlijk...
En toen kwamen ze niet met een tv, maar met een auto waarin het kan.
Ja, en een VR-set waar niemand op zit te wachten. Nee.
Ja, want even voor de goede orde. PlayStation Now die heeft een enorm aanbod, nog groter dan Game Pass. 800 games plus staan er op PlayStation Now.
Ja, maar hou even. Microsoft heeft een groter aanbod dan PlayStation, toch?
Volgens mij niet. Alleen nee? PlayStation Now, nee. Volgens mij, ik zal eens opzoeken hoeveel... Maar in ieder geval PlayStation Now, heb je een PlayStation voor nodig. En ja. Game Pass, dat kan je spelen via je browser, via je Android-toestel, zelfs via je iPhone, met enige gebreken.
En de titels van PlayStation de titels van PlayStation zijn toch ook veel aansprekender. Ik bedoel, de nieuwe Halo kun je gewoon spelen als onderdeel van het abonnement van wat Microsoft heeft. Ja. Nou ja, ik zie de nieuwe Horizon zie ik voorlopig nog niet komen op een dienst waarop ze het min of meer weggeven voor dat abonnementsgeld per maand.
Ja. Microsoft zelf geeft trouwens, spreekt over ruim 100 games die op Game Pass staan. Mm. Dus dat is wat ze, ja, soms verdwijnen er ook nog wat vanaf, maar PlayStation heeft gewoon echt die hele back-catalog via, weet je wel, van oudere games hebben ze daar op staan. En die nieuwe, ja, ik heb het idee dat als zij dat ook beschikbaar maken, dat er best wel markt voor is.
Dat denk ik ook, maar dan zit het met name in. Dan moeten ze die library wel gaan updaten en dan met serieuze titels gaan komen. Nou ja, dat
ik ben benieuwd alleen. Het is een zijpaadje inderdaad, maar leuk dat het nu naar tv's komt. Dat is eigenlijk
lekker man.
Ja. Ja, dus samengevat, de tv's krijgen een wat beter beeld. Er komt meer concurrentie op het gebied van OLED. Dus hopelijk ook weer de prijs. Er komen grotere tv's, er komen kleinere tv's. Mattere tv's heb ik ook ergens gehoord. Zodat je scherm minder selfies wordt. Daar hebben we het nog niet over gehad.
Dat zijn van die televisies zoals van Samsung, die eruit moeten zien als schilderij aan je muur. Ja. Je hebt allerlei verwisselbare lijsten en zo. Dat is best wel aardig. En zo heeft Samsung nog een paar van die design-tv's. Ja, dit was de Frame, maar je hebt ook de Zero, die hebben we ook getest. Die kan je dan draaien voor verticale video's. En die hele reeks design-tv's, die krijgen nu matte schermen, zodat ze minder spiegelen. En als je bijvoorbeeld kinderen hebt die dan met hun vingers aan de tv zitten...
Ja, bloedirritant. Ja,
dat zie
Maar precies, ik vind het wel vet, dan minder last van. Ik weet niet, hebben jullie wel zo'n frame gezien? Op de foto ziet zo'n frame er altijd heel overtuigend uit. Als die zo zeg maar zich verstopt tussen andere fotolijstjes. Maar door dat glimmende zie je inderdaad, oh, dit is toch een tv. Hij glimt op een manier zoals een tv glimt. Dus ik hoop dat als je zo'n matten hebt, dat hij dan nog zich beter kan vermommen. Want het blijft een hele vette manier om je tv weg te moffelen.
Ja, dus wat dat betreft dus echt balen dat we al deze nieuwe tv's, kleiner, scherper, matter, nieuwe technieken, allemaal niet in levende lijf hebben kunnen ervaren. Om echt, nu wordt het aangekondigd en dan moet je maar.
Maar het positieve, vind ik wel dat, dat er eigenlijk weinig fratsen bij zitten. Het is niet veel gelul, weinig functies waarvan je denkt, het is voor de bühne. Ze zijn gewoon echt betere tv's aan het maken.
Ja. Met meer functies.
Ja.
Dan gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Maar deze keer hebben we twee geluiden van de afgelopen twee afleveringen. Dit was het geluid van twee weken geleden. Ja, wat was het, Floris?
Het oude geluid van Siri. En dat was een inkopje natuurlijk, want het ging die aflevering over spraakassistenten. En dat hoorde onder meer Patrick Govers. Dus gefeliciteerd Patrick, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En we hadden ook een tweede geluid in onze laatste aflevering van vorig jaar. En dat was het geluid dat je hoort als je de Game Boy Advance aanzet. En dat hoorde onder andere Tim de Groot. Dus gefeliciteerd Tim. Die Bright Hoodie komt jouw kant op.
Woehoe! Hebben we ook weer een nieuw geluid? Gaan we gewoon door daarmee in 2022?
Ja. Ik heb geen nader order gekregen, dus we gaan daarmee door. Hier komt die. Ja, en als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we ook dit jaar weer zo'n gewild Bright T-shirt.
We hebben het net over het serieuze werk gehad op de CES, hè, de tv's en de auto's. Maar er zijn natuurlijk ook altijd van die kleine vernieuwende gadgets, hebben dingetjes. Of misschien gewoon troep, maar wel leuk om naar te kijken. Harm, heb jij nog iets voorbij zien komen waarvan jij denkt van nou, dat moeten de podcastluisterers van Bright echt nog even meekrijgen?
Zeker, zeker. Zullen we even nog een beetje teruggaan in de tijd? Zullen we even 3 jaar teruggaan in de tijd? Toen liepen jij en ik.
Dat klinkt niet echt vernieuwend dit.
Nee, dat klopt. Maar drie jaar geleden waren wij er samen. 2 jaar geleden was ik er samen met Erik. En wat ik dan zo leuk vond, 3 jaar geleden was het mijn eerste keer. En nou, toen liepen wij met z'n tweeën langs al die grote bedrijven met al die mooie persco's. Hè, van Samsung naar Sony naar LG en naar alles hadden we gezien. En toen was het, ja, we moeten ook even naar Eureka Park. Want daar staan al die start-ups die naar CES komen om daar hun producten te slijten of wat investeerders te vinden of andere contacten opdoen om hun producten toch nog beter te maken. En dat vond ik toch eigenlijk wel het leukste onderdeel van die hele beurs. En ook dit jaar is er gelukkig wel weer dat Eureka Park, waar al die start-ups staan. En ik heb even twee eruit gekozen. Die hebben echt wel leuke dingetjes. Bijvoorbeeld, even een probleem. Hoe bloed en bloedirritant vind jij tandenpoetsen? Even los van het feit dat het heel fijn is dat je schone tanden krijgt en zo. Is niet heel leuk, toch?
Nou ja, het is een ritueel, hè? Het hoort erbij.
Nou, wat nou als ik jou vertel dat het in 10 seconden kan?
Ja, die filmpjes ken ik wel van Instagram en zo. Ja, en een Kickstarter. Ja,
dan heb je dus een bitje zoals een bitje wat je met hockey of met boksen in hebt. En daar zitten dan allemaal borsteltjes in. En die kunnen allemaal draaien en bewegen en doen. En dan gooi je daar wat tandpasta op. Je doet dat bitje in je mond. En binnen 10 seconden zijn je tanden hartstikke schoon. Nou, dat hebben we al eens gezien, 2 jaar geleden. Maar ze hebben nu dus een nieuwe variant die nog mooier en nog beter is. En dat schijnt dus fantastisch te werken. Leuk ding. Ik zie je al heel bedenkelijk kijken, Marijn. Ik heb tegelijkertijd, ik weet niet zeker of tandartsen dit nou ook echt een goed plan vinden. Want hoe goed maakt het nou schoon? Dus dan moet ik maar eens even gaan vragen aan een bevriend tandarts. Maar jij had nog een puntje. In aanloop naar deze podcast zei jij al iets over fluoride en hoe dat werkt, toch?
Ja, fluoride, dat heeft even nodig om je tanden, om echt goed te werken in je tanden. Dat is het enige werkende bestanddeel altijd in tandpasta. Dus dat hoeft het enige wat erin hoeft te zitten. Maakt niet uit of je dure tandpasta koopt of goedkope. Even een tipje van mij. Als er maar fluoride in zit, dan is het goed. Ja. En als je binnen 10 seconden klaar bent met tanden poetsen en je spoelt je mond, dan kan die fluoride helemaal niet werken.
Ah. Ja. Dat schijn je ook niet te moeten doen trouwens, heb ik van de tandarts gehoord. Vooral 's avonds moet je gewoon uitspugen en niet spoelen, gewoon naar bed gaan.
En misschien is dat dan wat je moet doen als je tanden geborsteld zijn door een CES-borstel.
Je weet.
Leuk borsteltje. De Y-brush heet het ding. Ja. Misschien kunnen we even een filmpje in de show notes zetten. Is wel leuk. En dan nog een andere. Hebben jullie... Snurken jullie of niet?
Nee, ik niet.
Nee.
Tony?
Nee.
Ik vind jullie ook niet echt typische snurkers. Ik weet niet hoe een typische snurker eruit ziet trouwens, maar... Ik snurk wel als ik gedronken heb. Maar goed, er is dus een pillow. Een kussen, de motion pillow. En die helpt je dus als je snurkt. En wat doet dat ding nou? Stel je even voor een willekeurig kussen. Je gaat naar de markt, je koopt een kussen. Dat kussen. Mm-hmm. Maar in dat kussen zitten een soort van kussentjes. die zichzelf kunnen oppompen. En wat, nou, er zitten uiteraard ook allemaal chips en sensoren in dat kussen. En die hebben dus door wanneer je snurkt. Die meten het geluid, dat soort dingen. En als je dan snurkt, dan wordt een van die kussentjes in het kussen opgeblazen. En stel nou eventjes dat je hoofd, ja, je neus wijst recht omhoog. En in een keer rechts onder je achterhoofd voel je in een keer zo'n ding omhoog komen. Terwijl je ligt te slapen, heb je het niet door. Maar je hoofd wordt dus gedwongen om dan naar links te gaan. En omdat dat gebeurt, komt je luchtweg vrij en stop je, als het goed is, met snurken. Ja, en dan heb je uiteraard, hè, want dat ding is verbonden met een app. En die, op die app kun je dus naar de hand ook zien hoe goed jij geslapen hebt tussen haakjes, hoeveel je gesnurkt hebt en hoe vaak dat kussentje heeft moeten ingrijpen. Nou, dat leek mij een hele leuke oplossing voor mensen die hier last van hebben. Het ding heet de Motion Pillow en het heeft een prijsje gewonnen op CES deze editie.
En is die dan ook echt te koop binnenkort? Of is altijd maar afwachten, hè, bij CES spulletjes.
Ja, ongetwijfeld dat die binnenkort wel eens te koop zal zijn. En zoals met heel veel van dit
voor,
soort dingen.
Voor Erik om te testen.
Ja, die snurkt volgens mij wel. Ja,
ja, ik vind Erik een snurker. Ik weet niet waarom. Het leuke van dit kussen is natuurlijk ook, zelfs als het stuk gaat, omdat je er overheen kwijlt tijdens het slapen, dan doet hij het nog steeds, want dan krijg je gewoon een schok. Nou, je ook wel.
Ja, hij is toch wel een snurker, ja.
Ja.
Hey, mag ik er nog eentje doen? Dit was dan niet per se een start-upje.
Dat is de laatste, Harm. Je bent al heel lang aan het woord.
Ja, maar ik vind het zo lekker om mezelf te horen. En dat gun ik de luisteraar ook gewoon. Nee, even zonder dolle. Want er worden natuurlijk ook ontzettend veel laptops gepresenteerd op zo'n beurs. Hè. En het voert een beetje ver om ze allemaal te behandelen. Maar er is er toch wel eentje die ons opviel. De Dell XPS 13. En waarom valt dat ding nou op? Weet je nog dat we al dat gedoe hebben gehad over de touchbar van de Apple MacBook Pro?
Ja, zeker. Ik heb hem nog touchbar, voor me, hier liggen.
Ik ook. Ja. Wij hebben nog niet zo'n mooie nieuwe. Maar in de nieuwe is die touchbar dus verdwenen. Apple heeft een beetje een knieval gemaakt voor de kritiek die er allemaal op was. En ze zeggen, nou ja, het is niet zo nuttig. Maar uiteindelijk is het gewoon een knieval voor kritiek, dat denk ik dan. Maar op deze Dell zit dus gewoon een touchbar.
Kijk.
Ja, hoor. Nou, dat is toch mooi. Nee, maar los daarvan is het echt een mooie laptop. Het ziet er echt wel heel gaaf uit. Hè? Qua design is hij mooi. Wat was ook weer? Er was hoe zeg je dat? Dat ding waar je
ja, je touchpad.
Je touchpad. Nou, die trackpad. Touchpad, die kun je trackpad dus helemaal niet zien. Trackpad, trackpad.
Ja. Nee, het is de bovenkant is zeg maar gewoon lekker minimalistisch. Gewoon helemaal glas. Je ziet niet meer zo'n vierkantje waar je dan het touchgedeelte hebt, dat is gewoon helemaal weg.
Ja.
Ben wel benieuwd of dat lekker werkt, of dat je er soms dan naast gaat zitten.
Ja,
dat is
precies
de grote vraag. En ook het toetsenbord ziet er anders uit. Als je goed kijkt, denk je van, gaat dit wel lekker typen? Die toetsen zijn ook anders ontworpen. Nou, dat weten we van Apple, dat nog wel eens mis kan gaan.
Dus en dan boven het toetsenbord, want het is geen 1-op-1 touchbar, toch eigenlijk? Ja, boven het toetsenbord heb je alsnog een soort van, nou ja, de ruimte boven het toetsenbord, daar zitten lampjes in.
Ja, touchknoppen, ja.
Minimalistisch vormgegeven. Ja. Het is strak gedaan.
Het ziet er mooi uit, maar ik ben er niet stuk van. Ik vond destijds bij de MacBook Pro vond ik het ook heel vet toen het gepresenteerd werd. En ik had er ontzettend veel zin in om het te hebben. Maar nu ik het eenmaal al een paar jaar heb, ben ik toch tot de conclusie gekomen. Het voegt voor mij A, niks toe. En B, moet een knoppenknop zijn. Je hebt een touchscreen waar je naar kijkt en daar druk je op. En dan zie je waar je op drukt. En je hebt toetsenborden en die kan je op de tast bedienen. En daar moet eigenlijk niks tussen zitten. En dat vind ik bij laptops zo en ook bij auto's bijvoorbeeld. Die doen het nou ook steeds meer. Dan krijg je zo'n groot scherm. En dan, ja, weet je, dan wil je gewoon even de, zoals als je gewoon de muziek harder wil zetten, moet je je ogen van de weg halen om, weet je, met je vinger op een scherm. Of je wil de mistlampen aanzetten, dan moet je op een scherm gaan kijken. Ik vind het allemaal niet, ik vind het geen goede vooruitgang eigenlijk.
Nee, knoppen hebben wel een voordeel inderdaad. Die kan je op de tast vinden. Maar ja. ik zat ook nog naar die XPS 13 te kijken, die trouwens de XPS 13 Plus heet. Dat is een laptop die erbij komt, zeg maar, in die serie, volgens mij.
Nou ja.
Maar ik zag heel veel dingen die Apple verkeerd deed in de vorige generatie MacBook Pro's, zag ik dus terugkomen bij die XPS 13 Plus. Ja, dus er zitten maar twee USB-C-aansluitingen op. De mini jack is zelfs verdwenen. Geen HDMI-aansluiting. Mm. Geen SD-card slot reader. Dus een touchbar. En een raar toetsenbord. Eigenlijk alles wat Apple de afgelopen jaren verkeerd heeft gedaan in onze ogen. En heeft rechtgezet met de nieuwe generatie MacBook Pro's. heeft Dell nu gedacht, oh, laten we dat nu eens bij ons, onze top laptop doen. De best verkochte laptop die we hebben, serie. Is dat apart of niet?
Ja. Ja. Ja, misschien is het wel een manier om de tongen los te maken. Want ik kan me niet herinneren dat we het eerder zo lang hebben gehad over een Dell laptop.
Nee, misschien. Zwaar.
En dan gaan we naar Hyundai, want dat is ook een automerk natuurlijk. Maar die hebben bijvoorbeeld ook Boston Dynamics onlangs overgenomen. Zag je al wat terug van het... Ja, van de robots bij Hyundai, bij hun presentatie.
Jazeker, ja.
Nee, die mooie, had ik er niet naar gevraagd, hè?
Die mooie robot honden, viervoeters, zeg maar. Die dan allerlei kunstjes kunnen. Die wereldberoemd zijn geworden vanwege de video's waarin ze dansjes doen en parcours afleggen. En dat soort dingen, die waren natuurlijk te zien. Maar die zijn maar onderdeel van een gigantisch grote toekomstvisie. Dat hoort ook wel bij de CES. Er zijn ook bedrijven die geen producten aankopen, die meteen op de markt komen, maar die een visie voor de komende jaren presenteren. En dat deed Hyundai. Die kwamen met het concept Meta Mobility. Jawel.
Oh jee.
Ja, daar gaan we. Dus ze maken al auto's en daar komen allerlei zelfrijdende voertuigen bij. Er komen die robots bij, die dus voor jou op afstand allerlei handelingen kunnen doen. Dat is dan het nuttige van die Boston Dynamics robots. En die kunnen dan ook de koppeling maken naar de virtuele wereld. En dan ben je dus bij de metaverse aanbeland. En zo komt Hyundai dus op het concept Meta Mobility. En het komt er eigenlijk op neer dat je in feite op elk moment kan kiezen, stuur ik mezelf ergens naartoe. Zelfrijdend, ja. En wel in een pot die in sommige gevallen zelfs stap je naar buiten. Aan de zijkant van een gebouw stap je in een pot, zoeft naar beneden. Zoeft meteen de weg op in een pot waarin je in je eentje zit, zelfrijdend. Die achter in een truck belandt, die vervolgens weer wegrijdt. Dat was echt een soort van, waar zit ik naar te kijken? Maar wel echt gaaf om even te zien. Die video's zullen we linken in de show notes. Die presentatie, want dat is toch echt wel cool. Dan vervolgens hebben ze de metaverse er ook nog bij gehaald. Van, ja, dat kunnen we natuurlijk ook nog wel in gaan zetten de komende jaren als autobedrijf.
Als je toch in zo'n pot ligt, kan je net zo goed even...
Precies, als je toch zelfrijdend bent en robots op afstand, als je digital twin allerlei handelingen laat verrichten, dan kan de metaverse er ook nog wel bij. Nou, een allesomvattend concept geworden. En dat is wel echt wel de moeite waard om naar te kijken, want je weet, het gaat nog heel lang duren voordat het allemaal rondrijdt en rondvliegt.
Ja, maar dan kan je wel zeggen, ik heb het in 2022 al gezien.
En dan zeggen we later, weet je nog, de CES 2022.
Ja, en de grap is, het doet mij weer denken aan allemaal science fiction. Want het doet me denken aan die auto's uit Minority Report, weet je wel. Die auto's die op de muur rijden.
Ja.
En het doet me ook denken aan Wall-E altijd, weet je wel. Die mensen in zo'n pot met zo'n scherm voor zich, die alleen maar dikker worden. Die zelf niet meer kunnen lopen.
Ja.
Ik vind het altijd heel leuk, want het zijn eigenlijk soort van toekomstbeelden waar wij dan als kijker een beetje van moeten schrikken. Van, oh, nou, dat niet. Maar dan zegt zo'n CEO bij zo'n groot techbedrijf, die denkt, hey, daar zit handel in. Dat vind ik altijd toch wel mooi.
Oh. Ja. Hey, en dan hadden we nog een beamer en een hondenhalsband. Waar zullen we mee beginnen? Waar zullen we mee afsluiten? Of allebei?
Floris, jij bent de hondenman, toch, Floris?
Ja, ik zag die halsband. Van het merk Invoxia. Kennen we dat nog? David heeft er wel eens een video over gemaakt. Dat zijn van die GPS-trackers die je dan bijvoorbeeld onder je auto kan plakken. Voor als hij gestolen wordt of wat dan ook. en ze maakten volgens mij ook al GPS-trackers voor dieren. Want dat doen ook heel veel mensen. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben dan zo'n hond die ontsnapt. Die heb je gewoon van die honden die kunnen die niet mee omgaan. Zo nu en dan. Die gaan achter een konijn aan of zo. En dat zit hier dan ook in. Dan heb je gewoon een halsband met GPS. Maar het leuke is, in deze halsband zit ook een gezondheidstracker voor honden. Die met van die radarsensoren, die kennen we bijvoorbeeld uit die Pixel-telefoon van vorig jaar volgens mij. Dat zit van die Soli radarsystemen in, weet je nog?
Ja.
In ieder geval, die kunnen dan door de vacht heen. En zonder dat die halsband heel strak om die nek zit, kan die toch de vitale signalen van je hond oppikken. Dus hartslag en ademhaling worden opgepikt. En aan de hand daarvan en met GPS erbij weet hij van oké, die hond die wordt uitgelaten en die is nu aan het rennen of al aan het wandelen of hij slaapt of hij krabt, dat kan hij kennelijk ook zelfs bijhouden of hij eet en drinkt. Dus dan kan, en met de bijbehorende app kan je dan precies zien wat je hond doet en die app leert dan ook een beetje de routine, want de meeste honden zijn best geroutineerd. En als er dan iets fout gaat, dan kan die app zeggen van hey, moet je eens opletten, er gebeurt iets, er is misschien iets met je hond aan de hand. En net zoals dat bij smartwatches met mensen misschien werkt, nou ja, zou dat hier ook handig kunnen zijn. En hij wordt niet eens super duur, wordt €100. Vond ik wel
dus
meevallen.
Jij gaat kopen, Floris?
Nou, ik wil hem in ieder geval wel een keer testen. Want je moet, ja. En Willem ben ik nooit kwijt, dus ik hoef die GPS-functie niet te hebben, want daar moet je een abonnement voor nemen. Maar de rest van die gezondheidsfuncties werkt als het goed is, als ik het goed begrijp, gewoon zonder abonnement.
Oké. Okay. En dan nog even de beamer van Samsung, Tony. Want dat vond jij een prachtig apparaat, toch? Of niet? Daar was jij helemaal fan van.
Nou, nee, eigenlijk het tegenovergestelde van wat je nu zegt. Maar ja, kijk, je zit bij zo'n beurs zit je natuurlijk te wachten op allerlei grote aankondigingen. En als zo'n bedrijf als Samsung een lange presentatie geeft, dan denk je, nou, er komt ook wel iets wat een product zal zijn wat heel veel mensen zullen kopen, waarmee ze de aandacht gaan trekken. Er is altijd eentje die in de spotlight staat. En dit jaar was dat de Freestyle. Een draagbare projector die je 180 graden kan draaien. Dus die kun je omhoog richten, maar ook op tafel richten.
Mm-hmm.
In feite is dat een soort mini-beamer die ook nog ingebouwde speakers heeft. En als die geen beelden toont, dan kan je hem als een soort van sfeerverlichting gebruiken in je huis. Maar hij is natuurlijk eigenlijk best wel, het voelt wel als een beetje klein product, toch? Een mini-beamer presenteren als grote innovatie op de CES. Maar ik moet zeggen, hij ziet er mooi uit. Als een soort van lampen. Dat is wel aardig, maar het is niet dat je verwacht bij Samsung, toch?
Nee. We hadden natuurlijk die QD-LED. Hadden ze natuurlijk graag willen zien. QD-OLED. Moet het wel goed zeggen.
Achteraf is dat inderdaad heel raar. Of al die andere producten die ze hebben. Ze hebben natuurlijk ook heel veel smart home dingen.
Ja.
Daar hebben ze wel wat over geroepen, maar dat bleef best
allemaal
wel
software.
Vaag.
Ja.
Ja, echt dat je denkt, we horen eigenlijk te weinig over het initiatief Matter ook. Dat al die fabrikanten van slimme gadgets alles samen laten werken. Dat alles naadloos met elkaar kan praten. Dat was toch de belofte? Daar is de CES het uitgerekend de plek voor om zoiets natuurlijk, om daar updates over te geven. Om te zeggen dat het allemaal goed gaat komen. Maar dat lijkt ook allemaal wat trager te gaan dan verwacht, helaas. En dus, is een draagbare projector van Samsung. Dat is dan gericht op Gen Z en millennials. Dat was dan de highlight van Samsung. En als je kan hem overal naar meenemen, mee naartoe nemen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel via USB-C-kabeltje verbinden aan een externe accu.
Hmm. Kijk.
Dan kan hij op zich overal kan die beamen wat hij wil. Nou, gaan zien of dit een hit wordt. Hij gaat waarschijnlijk hij kost $900 in Amerika. $900.
Vind ik veel, ja.
Zo.
Dat vind ik wel veel geld, ja. En we weten niet eens wat de lichtsterkte is, terwijl dat lijkt me wel handig om te weten bij een beamer.
Ja.
Maar we hebben het gevraagd, we kunnen het ons nog niet vertellen. Wel komt die half februari naar Nederland al. Dus daar gaan we ongetwijfeld mee aan de slag.
Ja, die gaan we zeker testen, natuurlijk. En dan wil ik het laatste woord even aan Harm geven met een specifieke vraag. Want je begon natuurlijk met te vertellen dat je er niet bij was dit jaar. Nu was de CES, vorig jaar ging helemaal niet door. Dit jaar ging die in een uitgeklede variant door.
Ja.
Is die nog relevant geweest, de CES dit jaar? Of is die op dit moment relevant, want hij is nog bezig?
Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het feit dat wij toch een podcast weten te vullen van we zijn nu ongeveer 3 kwartier bezig, bewijst volgens mij wel dat het nog steeds relevant is. De grote merken die zijn dan misschien fysiek afgehaakt, een aantal. Hè. Ik geloof dat het een 100-tal merken in totaal is, of bedrijven. Maar ja, kijk, die kunnen dit soort platformen of events altijd nog wel gebruiken om digitaal hun boodschap te verspreiden. Van kijk eens wat voor mooi nieuw product wij hebben. En ja, wij volgen dat, want wij willen het nieuws verslaan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk dat zo'n beurs als deze, er zouden dit jaar 70 bedrijven, startups en scale-ups vanuit Nederland naar Las Vegas gaan. Nou, daar zijn er dan een aantal afgehaakt, 15 ongeveer. En ook zij zijn dus afgehaakt uit angst voor Omicron. En mensen willen niet ziek worden, besmet worden. En ja, alle gevolgen van dien. Of dus dat je nog bij terugkomst in thuisquarantaine moet. Maar er zijn dus heel veel bedrijven die dus wel zijn gegaan. 55 Nederlandse startups zijn daar gewoon. Ja, en ik heb contact gehad met een aantal van die bedrijven. En zij zeggen, ja, voor ons is dat event waar allemaal investeerders rondlopen, mediabedrijven rondlopen, investeerders dus, marketingpartijen. Die zijn voor ons allemaal zo relevant. Wij kunnen het ons niet veroorloven om er niet te zijn. Dit is voor ons een te grote kans. En het feit dat die kleine bedrijven dat zeggen, dat toont voor mij eigenlijk wel aan dat het voorlopig nog heel relevant is. Maar ja, als bedrijven ervoor kiezen om helemaal niet aanwezig te zijn op CES, ja, dan houdt het wel een keer op. We weten bijvoorbeeld dat Apple natuurlijk, en is nooit aanwezig met een presentatie op CES. Die kiezen gewoon een eigen marketingmoment, want hun bereik is heel groot. Maar ik denk dat voor kleinere merken daar altijd de relevantie zal blijven. Zeker als het is zoals het nu is.
Hey, dan hebben we de CES vooralsnog genoeg besproken, denk ik, in deze podcast. Heb je er nou nog geen genoeg van gekregen? Check dan ons YouTube-kanaal. Daar staat, als het goed is, een video van Erik Bouwman. Als je deze podcast hebt gehoord. Waar je ook kan zien wat er allemaal op CES te zien was. De hoogtepunten. Erik is samen met Luc die video nu keihard aan het editen, zodat hij zo snel mogelijk op het YouTube-kanaal verschijnt. De afsluiting hebben we natuurlijk, zoals altijd, ook in 2022 tips voor je, zodat je het weekend ook weer doorkomt. Alle links naar die tips staan in de show notes en die vind je onder meer op bright.nl. Tony, jij mag beginnen.
Ja, we hebben dit nieuwe jaar hebben we het afgetrapt op 1 januari. En voor wie die video nog niet heeft gezien, ga hem vooral kijken. Want daarin zie je alle beelden die je de afgelopen jaar dus niet zag op ons YouTube kanaal. Want het is de epische, moet ik wel zeggen, epische compilatie hoor, van de bloopers van vorig jaar. 13 minuten lang bloopers van Bright. En dat wil je zien, geloof me, want echt waar, de titel is niet voor niks grappig en soms pijnlijk, want er zitten ook ongelukjes tussen. Soms worden er e-bikes met gevaar voor eigen leven getest. Maar de grappigste momenten zijn toch eigenlijk wel als er onverwachte dingen gebeuren. En soms halen de video's niet en soms wel, maar als ik bijvoorbeeld David zie staan met zijn e-bike op straat, en dan zit hij helemaal in zijn verhaal en dan wil hij gaan opnemen. En dan komt er weer een oud vrouwtje voorbij geschuifeld die dan mompelt, wat een kutfiets. Echt waar, jongen. Als je er naar kijkt, ja, de reactie van David, jongen. Je kan deze video eigenlijk niet kijken zonder gewoon te lachen. Onze blooper video. Dus ik raad gewoon aan om die te kijken als je eventjes in een slechte bui hebt of zo. Daarom hebben we het ook gedaan. We doen niet vaak bloopers in de normale video's, maar de mensen reageerden er zo enthousiast op dat je bijna gaat denken van, hey, misschien moeten we vaker aan het eind van de video een blooper erin gooien.
Ja, ja, jongen, alleen al dat fragment van David. Ja, sorry hoor, maar dat is voor mij al genoeg reden. Die moet je eigenlijk gewoon op repeat zetten, dat stukje met David. Het is zo geniaal, omdat het ook gewoon out of character is voor David.
Het is dat de wereld draait door er niet meer is met dit soort fragmenten.
Oh, ja. Zo leuk.
De tv draait door.
Harm, wat is jouw tip voor deze week?
Ja, ik had het al even over game streamingsdiensten. En ik heb zo'n Nvidia GeForce Now abonnement genomen. En dan de RTX 3080 abonnement formule. Dus dat wil zeggen, als je nu een van de beste videokaarten wil kopen, die RTX 3080 van GeForce, kan bijna niet. En die dingen zijn gewoon loeiduur. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. Maar ja, dan kun je dus cloud gamen. Met die grafische kaart als motor voor je games. En dat kan dus ook op een gare MacBook. Dus ik heb thuis een hele oude MacBook staan, maar die heb ik wel aan een mooi 4K-scherm hangen. Nou, dan ram ik die RTX 3080 Cloud Shizzle aan. En dan kan ik in de hoogste resolutie, alles op mooi op ultra, kan ik hele vette games spelen, zoals Cyberpunk. En mijn tip is, ga het gewoon eens proberen. Het werkt gewoon echt prima. En je moet zeg maar, ja, je moet echt geen first-person shooter gaan spelen waarin iedere milliseconde telt. Maar voor een RPG als Cyberpunk werkt het. Ja, ik vind het echt oprecht perfect. Want ik heb helemaal geen zin om een game PC te kopen van een paar duizend euro.
Nee.
Voor mij werkt het prima. Het is wel aan de prijs, weet je. 100 piek voor een halfjaartje. Ja, ik heb ook helemaal geen gezeur meer met zo'n grote kast en kan het altijd doen. Dus dat is mijn tip.
All right. Ja, wat. Voordat we naar Floris gaan, want die heeft echt een hele goede tip. Even mijn tip nog, even tussendoor. En dat is een artikel van The Guardian. En daar staan 100 manieren in om je leven net een ietsje pietje te verbeteren. Dus er zijn hele kleine dingetjes die je gewoon moet aanpassen in je leven, waardoor het leven net iets aangenamer wordt. Hè? Zoals bijvoorbeeld slijp je messen eens een keer, zodat je niet zit erger aan je botte messen.
Oh, ja.
Ga sporten op maandagavond, want er gebeurt nooit iets leuks op maandagavond. En dan ben je er ook gelijk vanaf voor de hele week. Neem fruit mee naar je werk en neem fruit mee naar je bed. Oké. Ga bollen planten, want daar heb je in de lente weer heel veel plezier van. Allemaal hele kleine dingetjes. Als je kinderen hebt, bewaar de tekeningen en stop ze in een lijstje en hang ze aan de muur. Hè. Dan heb je gratis kunst voor aan je muur. Ook nog eens heel erg apart. Er staat ook een tip in, nummertje 57 is dat. En dat is een tip, die heb ik ook al van Daniel Verlaan een keer gehoord. Dat is van zoek in je e-mail op het woord unsubscribe. Ja. Nou, dan krijg je al die nieuwsbrieven te zien waar je stiekem op geabonneerd bent. Nou, en dan kan je zoveel kan je ze allemaal gelijk unsubscriben en dat houdt je leven.
Dit heb ik laatst gedaan toevallig, ja.
En?
Ja, nee, dat ruimt enorm op. Ik schrok me kapot toen ik denk dat ik me van wel 60 dingen heb afgemeld. Het slaat helemaal nergens meer op. Maar ja, die kunnen mij nou dus nooit meer lastigvallen.
Precies. Nou, nog eentje dan. Eén tipje nog om je leven een klein beetje beter te maken. Eet altijd een toetje.
Doetje.
Nou goed, en zo staan er dus 100 in dat artikel.
Leuk.
Dus linkje staat in de show notes. Floris, dan jouw spectaculaire laatste tip.
Ja, mijn tip is The Spectacular. Dat is een miniserie op de NPO. En die is sinds afgelopen zondag te zien. Het is een vierluik, vier afleveringen dus. Het gaat over de IRA. Die kennen we wel, weet je al. Die Ierse terroristische organisatie. Die hebben aanslagen gepleegd, ook in Nederland. En dat wist ik niet. Heel veel mensen weten dat denk ik niet meer. Dat was eind jaren 80 namelijk. In en om Roermond. En deze serie draait daarom. Hadewig Mini speelt de hoofdrol. En zij is een rechercheur, een onderzoekster die op zoek gaat naar die daders. Echt een klopjacht. En het is ook gewoon die hele jacht is zeg maar als vierluik vormgegeven. Je kan alle vier de afleveringen al op NPO Plus zien. En als je liever op tv kijkt, dan kan het ook. De tweede aflevering komt komende zondag om 9:15 op NPO 3. Kan je daarna ook weer gewoon gratis terugkijken, mocht je dat willen. Maar echt een tip. Spannend geschreven, op waarheid gebaseerd dus. Mooi tijdsbeeld, prima aangekleed ook. Mooi in beeld gebracht. Ja, een hele, hele goede Nederlandse serie.
Oké, en daarmee besluiten we de eerste podcast van 2022 alweer, jongens. Dat viel mee,
Was er een hoor, dit. Hey.
Ja, lekker. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail dan naar bijvoorbeeld podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en zelfs op Discord zijn we te vinden. Tot volgende week. Bye.
Doei.
Mazzel.